Voel openbaren, Vader. Halleluja, dat het ons mag meeblijven, Vader. Dat het ons iets mag leren, ook voor zij die achteraf het beluisteren, Heer. Vader, ik bid, Heer, dat het, de mensen die achteraf beluisteren, Vader, ik bid via de website, Heer, dat zij ook gezegend kunnen worden, Heer, in Jezus' naam. Amen. We gaan naar Efeze of succes. We waren vorige week geëindigd in... ik sla een hoofdstuk over. Hoofdstuk 5. Ik ga naar hoofdstuk 6, laatste deel. Hoofdstuk 6, dat gaat over de wapenuitrusting. Je hebt daar waarschijnlijk al heel veel boodschappen over gehoord. Hè, de wapenrusting van God. Ik heb dat zelf al een paar keer gepredikt. Maar in een bijbelstudie kan je er altijd een beetje dieper op ingaan. Hè. Tijdens een preek is het meestal één topic, één thema dat je in de verf wil zetten. Maar bij bijbelstudie kan je zo alles wat dieper gaan, vers per vers analyseren, een keer zien waar haalt Paulus hier zijn inspiratie vandaan, hè? Waar haalt hij de mosterd vandaan, zoals we dat zeggen. En dan zien we dat er inderdaad ook bepaalde teksten in het Oude Testament spreken over een wapenrusting. En dus het is interessant dat Paulus hiermee afsluit. Dus Efeze, zoals ik elke woensdag zeg, het is een van mijn favoriete brieven. Het begint met een enorme uiteenzetting over de identiteit in Christus, wie jij bent in Christus. In Christus ben je gezeten met hem in hemelse sferen. In Christus ben je verlost, ben je geheiligd, ben je gerechtvaardigd. En dus al die fantastische zaken die hij in de eerste drie hoofdstukken uiteenzet. Hij legt een basis, hij legt een fundament. Belangrijk om te weten wie je bent in de Heer. Het is belangrijk om te weten wat de Heer voor jou heeft gedaan. Belangrijk om te weten waarom. Goeie avond, Johanne. Goed dat je erbij kan zijn. Belangrijk om te weten waarom je de dingen doet die je moet doen. Hè? Want we gaan meestal naar hoofdstuk 4 en 5, waarin dan eigenlijk de praktische uitwerking valt te lezen van je identiteit, van je nieuwe ik, van je nieuwe schepping. Hè? En meestal mensen, als ze iemand nieuw in de Heer hebben, en ze zijn opnieuw geboren, zijn opnieuw gedoopt, zijn vervuld met de geest, dan willen we direct al de regeltjes uitleggen. En dan willen we direct zeggen, ah, je mag nu niet meer vloeken, je mag nu niet meer drinken, maar je moet dronken worden van de geest. Hè? Je mag niet meer zus en zo, en nu als vrouw moet je onderdanig zijn aan je man. Hè? Dat staat er allemaal in hoofdstuk 5. Je moet allemaal dit doen, je mag niet meer dat, je mag niet meer naar daar gaan, je mag dat niet meer zien. En dus we geven een hele hoop regeltjes aan al die nieuwgeboren mensen. We geven dus vooral wat ze moeten doen. Maar niet de waarom. Ze weten niet echt wie dat ze zijn. Ze zijn pas opnieuw geboren. En soms, je moet daar heel voorzichtig mee zijn met welke regeltjes en vereisten en wetten en plichten die je meegeeft aan de nieuwgeborenen. Want dat kan soms in je gezicht terug ontploffen. Dat kan soms te veel worden voor deze kinderen in de Heer. Dat ze de brui aan gaan geven, dat ze gedemotiveerd worden. En ze willen het wel doen, ze willen gehoorzamen, want de Heer heeft allerlei fantastische dingen voor hun gedaan. Hè. Hun verleden is uitgewist. Maar als we dan direct die regeltjes gaan geven, dan krijgen zij het gevoel, nu dat de Heer mij heeft bevrijd, nu moet ik werken, nu moet ik blijven gehoorzamen, nu moet ik laten zien dat ik waardig ben bevonden, nu moet ik laten zien dat ik Gods liefde waard ben, aangezien dat hij dat allemaal voor mij heeft gedaan. Omdat we in die mentaliteit zitten van mensheid. Hè. Wij mensen, wij willen altijd werken voor de dingen die we krijgen. We willen, hè, als er iets gratis is, dat willen we niet aanvaarden. Dat is te goed om waar te zijn, iets gratis, dat kan niet waar zijn. Er hangt altijd een catch aan vast. Hè. Maar de Heere heeft zijn verlossing gegeven op basis van het werk van Jezus. Niet op basis van in de hoop dat wij iets gaan terug kunnen doen voor God. Nee, want anders had God het nooit gedaan. Stel voor dat God dacht van, ik kom naar de aarde, ik ga als mens leven, ik ga laten leiden en ik ga gehoorzaam zijn en ik ga mijn leven geven en mijn bloed. Maar de mens gaat er wel iets voor terug moeten doen. Ze gaan wel moeten gehoorzamen nu en ze gaan zich aan mijn wetten moeten houden. En als ze dat doen, dan ga ik naar het kruis. Nee. Zo heeft, dank de Heer, dat hij zo niet dacht. Voordat wij nog maar een antwoord hadden op zijn goedheid, voordat er nog maar één iemand was dat zei, halleluja Jezus, dank u, had God reeds het plan in gedachten om het te doen. Amen. Hij deed het, zodat wij veranderd kunnen worden. Amen. Hij deed het, zodat wij opnieuw geboren kunnen worden, zodat wij bevrijd kunnen worden. En allemaal op basis van het werk van Jezus. Nu, ons antwoord daarop, dat is belangrijk. Maar uw antwoord daarop weet je pas wie je bent, als je weet wie je bent in Christus. Snap je wat ik wil zeggen? Je kan pas antwoorden op de goedheid van God als je de goedheid van God beseft in je leven. Amen. En dat gaat dieper dan, oh, ik ga niet naar de hel, ik ga naar de hemel. Dat is meestal, wanneer ze denken aan de goedheid van God... Pas op, ik had ook die gedachte in het begin, hoor. Hey, ik dacht, ik wil opnieuw geboren worden, want ik wil naar het koninkrijk van God. Ik wil niet naar de hel. Ja, dat was mijn eerste motivatie. Ik wil niet naar de hel. En pas op, die motivatie, die werkt in het begin, zeker. Maar dat mag niet je blijvende motivatie zijn. Amen. Want anders ga je gefrustreerd... Ga je een burn-out krijgen? Nee, de mens moet weten wat de goedheid van God is. Het gaat verder dan alleen maar de hel ontlopen. Amen. De redding van de Heer, de genade van God, de goedheid van God, werkt in alle lagen van je wezen. Het redt je lichaam door ons een onsterfelijk lichaam te geven. Het redt of het heelt je emoties. Door je verleden helemaal kwijt te schelden, door je zonde niet meer in rekening te brengen. Het geeft je nieuwe kracht door zijn geest te geven. Amen. Het geeft je hoop op de toekomst. Amen. Zodat je niet moet blijven steken in je verleden of in je heden. Maar je hebt hoop voor een toekomst. Je hebt een hoop dat je nooit alleen gaat zijn, maar dat hij altijd bij je gaat zijn. Ik zeg, de goedheid van God door in het werk van Christus gaat verder dan alleen maar de hel ontlopen. En nu moet ik goed mijn best doen dat ik er zeker naar de hemel kan zijn, want Jezus heeft iets voor mij gedaan. Amen. Hij heeft mijn complete wezen getransformeerd. Hij heeft gerechtigheid aan mij gegeven. Hij heeft dus die nieuwe identiteit gegeven. En wanneer we dat dus laten uitwerken, dan zal het gehoorzamen, het uitleven van al die... nieuwigheden, zal gemakkelijk gaan. En dus Efeze begint met de basis, legt dan uit wat het betekent om nieuw te zijn in Christus, wat er van je wordt verlangd, zal ik maar zeggen, nu dat je nieuw bent in Christus. Hij zegt, bekleed u zelf met Jezus, bekleed u met Jezus. En het eindigt dan met een symboliek over een wapenrusting, wat het betekent eigenlijk om gekleed te zijn met Christus. En gekleed zijn met Christus in gerechtigheid enzovoort. Betekent ook dat we wapens hebben gekregen. En dit is niet de eerste. We gaan het even lezen. Want Paulus haalt hier eigenlijk het idee of de symboliek van een soldaat, een Romeinse soldaat. Hij haalt dat voor de geest. Iedereen wist natuurlijk in die tijd hoe zo'n Romeinse soldaat eruit zag. Wij weten dat niet echt, maar... Je kan wel iets in gedachten halen. En hij gebruikt die symboliek om ook een hemelse realiteit aan de christenen mee te geven. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Ik ga het gewoon helemaal doorlezen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers, en de machthebbers van de duisternis tegen de kwade geest in de hemelse sferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst. Inzet van het evangelie van de vrede als sandalen om uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt toven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Oké. Dus trouwens, deze passage, de reden waarom hij waarschijnlijk die symboliek gaf van de Romeinse soldaat en de wapenrusting, is iets dat mensen makkelijk voor de geest konden halen en makkelijk om te onthouden. En je kan daar ook een bepaald gebedpatroon in zien. Ja, je kan, want elk van die wapenrustingen dat God aan ons geeft, is een deel van je identiteit. Ja? Dus hij zegt hier eigenlijk, om de wapenrusting van God aan te trekken, zoals dat je jezelf moet aankleden in de Heer. Doe hetgeen aan dat de Heer voor jou heeft gekocht. Ja, trek aan, trek de wapens aan, gebruik ze, want Jezus heeft ze voor jou gekocht. Voor jou vergaard, mogelijk gemaakt. Snap je? En als je al die zaken, van de helm tot het schild, tot de gordel, tot de sandalen, tot het zwaard, het harnas, als je allemaal voor de geest kan halen, dan geeft u dat ook een makkelijk gebedspatroon dat je kan uzelf aan herinneren wie je bent in Christus. Het begint in vers 10. Met een redelijk straffe statement. Trouwens, als er vragen zijn, je mag me altijd onderbreken. Hij zegt, tenslotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Zoek uw kracht in de Heer. Amen. In de kracht van zijn macht. Hij gaat direct uitleggen waarom. Dat je uw kracht in de Heer moet zoeken. Omdat onze strijd, in vers 12 staat hem, is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. En omdat de wapenuitrusting van God is. We hebben hier dus te maken met een strijd. En die strijd, zijn oorsprong, ligt in de geest. In de geestelijke wereld, in de spirituele wereld. We vechten niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen geestelijke tegenstanders, de duivel, de listen van de duivel. En hij heeft onder andere in deze brieven een paar keer aangehaald wat die listen waren. Zo heeft hij gezegd dat er dat de eenheid in de gemeente, dat wil de duivel verstoren. We hebben het daar een paar weken geleden over gehad. Dat een van de ergste zaken die men kan doen in de gemeente is de eenheid verstoren, tweedracht zaaien, weet je nog? En de duivel doet dat door boosheid, door kwaadheid, door bitterheid, zaadjes van valse leer, zaadjes van aanstoot nemen van de ene zuster tegen de andere zuster, de ene broeder tegen de andere broeder, dat er eenheid die er moet zijn in de gemeente, want daarvoor is de Heer gestorven, hij is het hoofd van de gemeente. Maar als de leden van de gemeente zich tegen elkaar gaan keren, wordt er niet meer gekeken naar het hoofd, wordt er gekeken naar elkaar. Wanneer dat ze gaan vergelijken met elkander en zien van waarom mag die een hand zijn, ik zeg maar een voet, en waarom ben ik dit en waarom die en dat, dat is wat een duivel graag doet, jaloersheid creëren. Dat zijn allemaal listen. En dat komt vanuit deze geestelijke verleidingen, valse leren, vleeselijke zaken. En gaan we niet meer kijken naar hij die ons samen heeft gebracht, maar gaan we kijken naar hetgeen dat ons verdeelt. En dan focussen op hetgeen dat de duivel aan het zaaien is. Amen. Dus daarmee is het belangrijk, mijn strijd is niet tegen mijn broeder, mijn strijd is niet tegen mijn zuster. Ook al kunnen die wel tegen mij letterlijk vechten, ook al kunnen die mij pijn doen met hun woorden, ook al kunnen die mij haten, en in Paulus zijn geval letterlijk met stenen beginnen te gooien. Amen. En dat is niet makkelijk. Want je wil graag een vijand. En het is toch makkelijker om een vijand te hebben die je kan zien. Die je kan vastpakken, die je in zijn gezicht kan slagen, bij wijze van spreken. Dat is wat er gaande is. In de wereld, constant, een gevecht, mens op mens. Amen. Constant, het verhaal van gij, oog om oog, tand om tand. Gij hebt mij pijn gedaan, nu ga ik u pijn doen, ik ga u nog 10 keer meer pijn doen. Zoals het nu het geval is in Israël tegen Hamas. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Met de mensheid is het al duizenden jaren zo aan de gang. Maar hier zie je het nu wel op een heel barbaarse, gruwelijke manier, waarvan je dacht van, dat is nu toch al 75 jaar achter ons, hè, met de Tweede Wereldoorlog, dat we nog zo'n gruwelijkheden hebben gezien. En nu gebeurt het weer. En het is heel moeilijk, maar ik raad iedereen aan om er geen standpunt in te nemen in deze oorlog. Geen partij te kiezen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Onze strijd is gericht tegen die listen van de duivel. En die zijn nu heel hard aan het werken. Om nu weer mens tegen mens op te zetten. In de kerk zelfs. Een partij te kiezen voor de ene mens boven de andere. Een partij te kiezen voor Israël in plaats van Palestina. Allemaal omwille van een paar verzen die mensen denken dat ze kunnen quoteren. Mensen denken, als ze een YouTube-filmpje hebben gezien over het ontstaan van het conflict, dat ze opeens een specialist zijn in te ontdekken wat er gaande is tussen Israël en Hamas. Ze denken, door een of andere stoemerik te zien op YouTube of TikTok, en je maakt een paar memes, en je laat zo'n onnozel videootje zien over het einde der tijden en dat Israël, bla 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 bla, dat dit allemaal onderdeel maakt van Gods plan. Dit is niet Gods plan, hè. Jezus is evenzeer gestorven voor de Palestijnen en voor de Israëlieten. En er is nu maar één Israël. Dat is de kerk, een spiritueel Israël. Er zijn maar één iemand die besneden zijn, dat zijn de kinderen naar het geloof, kinderen van Abraham naar het geloof. Amen. Israël was de oogappel van de Heer. Nee, Israël is steeds de oogappel van de Heer geweest. Amen. Maar het is geen letterlijk etnisch Israël, het is nu spiritueel Israël. En dus mensen zitten maar andere mensen tegen elkaar op te zeggen. Ze proberen partijen te nemen, veranderen. En wat ze dan doen is de anderen de vijand maken. Ja? De anderen de vijand maken. En natuurlijk als je iemand kan ontmenselijken, is dat veel makkelijker om een vijand te maken. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is wat de Duitsers hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog met de Joden. Zij ontmenselijkten de Joden. Zij dachten dat de mensen, wel, zij dachten niet, zij predikten, zij hadden propaganda om te zeggen dat de Joden, dat is een untermensch. Ja, dat is een lager niveau dan de mens. Zijn beesten, dat zijn Joden zijn mensen die alleen maar uit zijn op geld. Dat zijn mensen die in de financiële sector zitten, die de wereldsysteem onder controle houden. We moeten daar ons van afdoen. Die gaan ons bedreigen. Dus zij namen de menselijkheid weg, zodat het makkelijker is om iemand te haten. Elke groepering die diabolische zaken heeft gedaan in de menselijke geschiedenis, heeft dit gedaan. racisme is ontstaan ook weer bij een ontmenselijking van degene die een andere kleur had. Ja, de donkere medemens zou zogezegd niet van hetzelfde ras zijn als de blanke. Zou niet van dezelfde intellectuele capaciteit zijn. Zij zouden dichter afstammen in de evolutie naar de primaat. Natuurlijk leugens. Maar dat zijn die ontmenselijkingen, de vijand vinden in het vlees. Maar onze strijd is niet tegen mensen, broeders en zusters. We zijn allemaal mens. En ik ben er zeker van, diegenen die in Palestina nu zitten, die hebben daar niet voor gekozen om daar op te groeien. Het zou ons allemaal goed doen om te leren als christenen, om te leren om jezelf te verplaatsen in iemand anders zijn schoenen, in plaats van direct te gaan ontmenselijken en te kunnen wijzen met de vinger. Dat is de vijand. Dat is de vijand, want beide partijen doen het. Beide partijen doen het, die van Hamas en Israël. Er is geen oplossing in dit conflict, buiten natuurlijk de Heere. En zelfs christenen doen er eigenlijk geen goede job in. We zijn er wel een paar, ik heb deze week een interview gezien, op de NOS was het, van een verslaggever die jaren in Israël heeft gezeten, en in Palestina, die beide kanten heeft van het verhaal, en die zegt zelf, ik neem geen standpunt in. Die was bekend tijdens een talkshow, die was bijna aan het huilen. Hoe mensen hier in de westerse wereld, zonder kennis van zaken, een standpunt in kunnen nemen, alsof het zo makkelijk is. Echt, ze moeten gewoon dit en dat doen. Ja, maar dat ze dit en dat dan maar doen. Alsof wij hier ook maar één grijntje ervaring hebben met hetgeen dat die mensen aan beide kanten dagelijks moeten meemaken. Snap je wat ik wil zeggen? Denk je, stel dat je zoon een Hamas-strijder is, je moet er de moeder maar van zijn. Het is de moeder het is de baby die jij als kind hebt vastgehouden, die 9 maanden in je moederschoot hebt gezeten, die je hebt opgevoed. Maar op de een of andere manier heeft hij een ander pad gekozen. En nu moet jij, omwille van druk van buitenaf, blij zijn dat je zoon dood is, omdat hij martelaarsdood heeft gestorven. Het duivel maakt mensen kapot met zijn listen. Hij zet mens tegen mens op, omdat we steeds maar de vijand in elkaar zien, terwijl de vijand hierboven zit. Wel, hierboven. Die zit daar trouwens niet meer hierboven. Die is uit de hemel getrapt. In Openbaringen lezen, wat heeft Jezus gedaan met de duivel, met het serpent, met de draak? Amen, zeg het maar. Waar is hij uitgegooid? Amen. Ja, Jezus zegt, ik zie Satan vallen. Als een bliksem vanuit de hemel op de grond. En dan in Openbaring, hoofdstuk 12, staat heel dat visioen iets meer in detail over wat Jezus spreekt. Wat er gebeurd is aan het kruis. Heeft de duivel zijn positie verloren in de hemelse sfeer? En ik denk misschien van, wat bedoel je? In de Openbaring staat dat hij op aarde wordt gegooid en heeft nog maar een korte tijd. Dus hij doet er alles aan om de natiën te verleiden, om ze te misleiden met al zijn listen. Maar dat wil zeggen, hij heeft geen invloed meer in de hemelse sfeer. Dan denk je misschien, wat heeft hij dan gedaan in die hemelse sfeer voorheen? Wat deed hij in de hemel? Wel, hij kwam daar en hij had daar toegang om de aanklager te zijn. En dat is wat zijn naam betekent. Hij zet mens tegen mens op. Hij zet mens tegen God op. Hij zet God tegen mens op. Hij is de aanklager. Hij staat daar aanklachten te zetten. De mens is zondevol. Die mens heeft gezondigd tegen die mens. Die mens verdient de dood, die verdient de dood. En hij kon het allemaal doen tot het werk van Jezus Christus. Want het bloed van de Here maakt dat er geen plaats meer is, geen toegang meer is voor de duivel om aanklacht te brengen tegen de mens bij God. Want God kijkt naar het bloed van Jezus. En dus al diegenen die in Christus zijn, let op wat ik zeg, want dit gaat misschien... Ik zal het een beetje trager zeggen, want het is heel krachtig. Dus de duivel is uit de hemel gegooid. Hij heeft daar geen toegang meer om te kloppen, zoals hij deed bij Job. Weet je, in Job? In Job lezen we het verhaal, in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, hoe dat hij kwam voor de troon van God. De duivel. De duivel. En wat kwam hij doen? Hij kwam Job aanklagen bij God. Maar God zegt, hey, heb je al gekeken naar Job, mijn dienaar? Er is niemand zo rechtvaardig als hem. En de duivel zegt, rechtvaardig? Ja, ja. Ja, omdat je hem zegent. Maar wacht, neem alles weg wat je hem hebt gegeven en we zullen eens zien of Jobke nog rechtvaardig is, of hij nog braaf gaat doen wat jij allemaal zegt. En zo begint hij aan te klagen. Dus heel die conversatie, heel interessant om te lezen in Job. Maar de duivel kan het niet meer doen. Want zij die in Christus zijn, wij zijn gezeten met Christus in de hemelse sfeer. Daar waar het nu veilig is van de aanklachten van de duivel. Luister goed wat ik zeg. Als je in Christus bent, zoals we hebben gelezen in Efeze hoofdstuk 1, dan zijn we gezeten met hem in de hemelse sfeer. De duivel zit daar niet meer. Want hij is eruit gekikt. Hij is door het werk van Jezus uit de hemel gekikt. Bye bye. En hij is op de aarde gestort. Dus ik wil niet meer op de aarde zitten, spiritueel gezien. Hè. Ik zit nog op de aarde, technisch gezien. Maar spiritueel gezien ben ik gezeten met Jezus in de hemelsfeer, waar geen duivel meer is die aanklacht tegen mij kan inbrengen. Hij kan het alleen maar doen voor zij die nog op de aarde, die nog op deze wereld leven, die nog volgens het systeem van de wereld leven, die nog volgens de ingesteldheid van de wereld leven, die nog leven volgens de leugens van de wereld. Dat is het rijk, het koninkrijk, waar dat de duivel met plezier en met veel kracht zijn impact kan hebben. Maar zij die in Christus zijn, zitten bij hem, bij de Here in de hemel, en zij horen van wat de Here zegt. Niet wat de duivel zegt. Wel, dat is althans wat God wil. Dat is de theorie. Snap je? Dat zijn die listen. De duivel wil niet dat je focust op je identiteit in Christus. Die wil niet dat je weet dat je gezeten bent met hem in hemelse sferen. De duivel wil niet dat je dat weet. Je wilt maar dat je denkt van, oh, je bent een aardse mens. En het is zo moeilijk en zo zwaar en zo donker hier op deze stoeme aarde. En hopelijk gaat God tussen beiden komen dat je nog iets aan je leven kunt hebben. Hopelijk gaat God luisteren naar uw gebeden. Dat is wat hij aan het fluisteren is. Snap je? Je leeft niet volgens je volle potentieel in Christus als je alleen maar die stemmen hoort van de duivel. Daarom dat zo belangrijk is deze wapenrusting. Het vertelt je op een symboolse manier wie je bent in Christus. Halleluja. Dank u, Jezus. Volgende keer dat je aanklachten hoort, volgende keer als je zaken hoort van minderwaardigheid en je voelt de nood om bevestiging te vinden van aardse zaken en aardse mensen. Wat ik begrijp, iedereen heeft bevestiging nodig, zeker. Maar vooraleer dat je erop ingaat, bedenk dan, hey, ik ben een soldaat in het leger van God. Ik ben gezeten met hem in hemelse sferen. De duivel is uit de hemel, heeft geen kracht meer Ik zoek mijn kracht in de Heer. Ik zoek de kracht van zijn macht. Amen. Mijn strijd is niet tegen die mensen die zo slecht doen tegen mij, maar het is tegen de geesten die mensen aansturen. Die leugens. Die hun gedacht hebben meester gemaakt. Snap je? Dat zijn die listen. Amel, de duivel zijn list is om de mensen van deze wereld ertoe aan te zetten om zich te verzetten tegen God. Hij doet er alles aan en je ziet dat gebeuren, hè, op de aarde. Hij doet er alles aan om God te bannen uit elk aspect van de maatschappij. Hij doet er alles aan om de mensen op te zetten tegen God, om te verzetten tegen God, om de waarden die centraal staan in de familie en die centraal staan in elke samenleving, hij doet er alles aan om het onderuit te nemen, kapot te maken. Leugens, propaganda. En met de komst van het internet is het wel heel makkelijk gegaan voor hem. Met de komst van sociale media, makkelijk. Leugens verspreiden. En pas op hoor, het is op een listige manier. Elke christen ziet het werk van de duivel wanneer dat we valse afgoden zien en New Age en islam en al die andere religies. We gaan direct zien, ah, dat is niet van God, dat is van de vijand. Dat zien we direct. Natuurlijk, de duivel weet dat. En hij gaat dan wel listiger te werk en hij gaat proberen leugens te mengen met waarheid. En dat is het moeilijkste, om te onderscheiden. Ja? Ik kan nogmaals zeggen, zoals wat ik heb gezegd op zondag, vreemd vuur. Hij gaat u verleiden met zaken die wel waar zijn, maar er zit ook heel veel onwaarheid tussen. En dat is gevaarlijk. En straks was ik zo nog eens een beetje op Facebook en YouTube en de zaken die mensen delen, christenen, wat christenen delen, dat ik denk van, oh, die hebben toch geen twee keer nagedacht eer dat ze dit deelden. Of die hebben toch totaal geen onderscheidingsvermogen als ze dit deelden. Wees voorzichtig met hetgeen dat je deelt, maar ik weet, jullie zitten niet op sociale media, maar of degenen die het misschien horen via de website. Weet, ik deel niks op sociale media, alleen wanneer ik weet, het is accuraat en het is juist. Want ik wil niet, als het niet juist is, dan mensen mij dan gaan aanzien van, oei, je was dat er compleet naast, want uw getuigenis zelf gaat om zeep. Maar dus, er zijn mensen die van alles en nog wat delen. Profeet zus en zo, apostel zus en zo, en ze noemen zichzelf allemaal profeet en apostel. En er was een clipje dat ik had gezien, was van een profeet, alleen noemde zichzelf profeet. En hij was de mensen onderricht aan het geven hoe te bidden voor financiële zegeningen. Ja? En hij begon aan zijn gebed en de mensen moesten het nazeggen. Hij ging zeggen, je moet met je handen zo gaan staan, want dit is het teken dat je gaat ontvangen. Dus dan moesten die mensen daar zo gaan staan. Hè? Die mensen doen dat allemaal mee. Dat was een grote kerk hoor. 400 mensen denk ik. En hij deed aan het gebed, dus zij moesten dan elk onderdeel van het gebed natuurlijk nazeggen. En dat ging dan voor financiële zegeningen, succes, al die zaken die natuurlijk iedereen wilt. En hij haalt een paar versen aan. Ik zeg het, dat is dat mengelen van vers, van waarheid, maar ook een heleboel leugens. En hij bad God, geef ons de kracht. Geef ons de kracht om weld te kunnen vergaren. Hij geef ons de kracht om rijkdommen te kunnen vergaren. Ja. En direct toen ik dat hoorde, dacht ik, ah ja, dat is dat gebed van Jezus. Ik was ironisch natuurlijk. Heeft Jezus ons ook niet zo opgedragen om zo te bidden van Vader, geef ons de kracht om rijkdommen te kunnen vergaren. Geef ons de kracht om succesvol te kunnen zijn. Weet je waarom dat de Heer ons kracht heeft gegeven? Handelingen hoofdstuk 1. Blijf in Jeruzalem totdat je kracht hebt ontvangen om wat? Ja, juist, om de Heilige Geest te ontvangen. Om van mij te getuigen. Yes. Ja, ik heb... Oh, Heer, laten we kracht ontvangen om rijk te worden. Ja. Ja. Kijk. Dat is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Want je gaat de mensen daar niet mee helpen. Om zo te leren bidden. Want hun focus gaat nog altijd zijn... Hey, ik heb geen rijkdom. Wilt dat zeggen dat ik geen kracht heb van God? Wilt dat zeggen dat ik niet gezegend ben door God? Wilt dat zeggen dat er iets mis is in mijn relatie met God? En uw focus wordt dus rijkdom en succes en invloed en zo verder. Amen. En natuurlijk proberen ze dat te verspiritualiseren. En dan zeggen ze, oké, maar de rijkdommen... die dat de Heer u gaat geven, gaan we dan wel gebruiken voor zijn koninkrijk. Maar dan is het goed. Dan mogen we dat wel bidden als het voor zijn koninkrijk is. Nee, larie en apenkool. God heeft niet u nodig en heeft ook niet rijkdommen nodig aan u om zijn koninkrijk te verspreiden. Stel je voor dat de apostelen zo begonnen te bidden. Vader, die Heilige Geest, dat is allemaal heel tof, maar we zijn hier maar met 11. We hebben geen geld, we hebben geen jet, we hebben geen flyers, we hebben geen geld om iets te doen. Geef ons alstublieft geld en rijkdommen en invloed en succes, zodat we het koninkrijk van God kunnen verspreiden. Hebben ze dat ooit gebeden? Amen. Snap je... God heeft niet nodig, heeft alleen maar de bereidwilligheid nodig van de mensen om te ontvangen wat God reeds heeft gekocht aan het kruis. Amen. En dat is een nieuwe identiteit. En dat is je wapenrusting van God. En de wapens die hij geeft aan ons, spreekt trouwens nooit van geld, succes of invloed. Trouwens, al die apostelen, ze hadden nooit geld, succes en invloed de eerste eeuwen. Amen. Zij waren achtervolgd, zij waren vernederd, zij werden gestenigd. En het evangelie is nooit zo hard vooruit gegaan als in die tijd. Nu mogen mij dan een keer uitleggen hoe dat werkt. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar dat is alleen door God. Het is precies hoe armer dat de kerk wordt, hoe sneller dat het er... En hoe rijker dat de kerk wordt, hoe wretched ze zijn. Snap je wat ik wil zeggen? Dat doet me juist denken aan een boek van Openbaring. Hoe noemde die kerk die dacht dat ze rijk waren? Zeg het een keer. Wie was dat nu weer? Er was zo'n kerk dat er was een kerk dat is Laodicea. Ja, dank u Johanna. Thyatira. Ja, dat was een kerk die dacht dat ze rijk waren. Hè? Wacht. Als iemand mij een keer de passage wil opzoeken, alsjeblieft. Ik zal het dan eens rap zelf zien. Openbaring. Het zal wel ergens in Openbaring 2 zijn, zeker. Hè? Laten we even kijken. Nee, dat is hem ook niet. Dat is trouwens ook heel interessant, die brieven aan de kerk. Die moeten we ook nog eens gaan doen. Thyatira. Dat is het toch niet precies, Johanna?
Ja, ik denk dat het hier op de bouwsel,
Ja. Wacht, ik heb hier nog hoofdstuk 3. Dan moet ik dat toch weten. Dat is Laodicea, wat we nu op het scherm zien. Ah, toch Laodicea, moeder?
Ja, toch wel. Je moet
teruggaan,
want ik zag het zo.
Ja, 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 het is Laodicea. Ja. En dan vers 17 is het, hoofdstuk 3, vers 17. Van Openbaringen zegt, u zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niet meer nodig hebt. Besef niet hoe ongelukkig u bent, waarom zalig berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mijn goud dat in het vuur gelouterd is. En u zult rijk zijn, witte kleren om u te kleren en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen, zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Amen. En er is een subsectie in het christendom dat mensen aanleert om rijker te worden. En God zegt hier eigenlijk, koop van mijn goud dat in het vuur gelouterd is. Hij heeft hier over spiritueel goud, hè, over witte kleren, over gerechtigheid. Zie, trouwens, Laodicea was een rijke kerk. Die leefde, Laodicea, die stad, trouwens in huidige Turkije, die leefde op een kruispunt, dat was een kruispunt van verschillende handelroutes. En die hadden heel veel rijkdommen, ook de kerkleden hadden heel veel rijkdom, en zij stonden onder andere bekend om hun handel in zalven. Echte zalven. En bankierswezen, dat was bankierswezen en zalf. Ik kan me nog herinneren, want ik heb daar een serie over gedaan. Ik moet dat nog eens doen. Maar God zegt hier dus eigenlijk, hey kerk, jullie zijn rijk, je hebt goud, je hebt zalfindustrie, je hebt heel veel commerce, leden zijn rijk. Je zegt dat je rijk bent, dat je alles hebt wat je wilt en niks meer nodig hebt, maar je vergeet mij. Je betrekt mij niet in je leven, je wilt alleen maar rijkdom, je wilt alleen maar centjes. En dan denk je dat je gelukkig gaat zijn. En als je je centen hebt, dan denk je dat je eindelijk alles hebt wat je nodig hebt. Want dat is wat er wordt ook geleerd in de kerken vandaag. Oh, je bent arm, je bent berooid, je bent naakt. Maar wacht, we zullen nu leren om te bidden dat je rijker mocht worden en dan ga je gelukkig zijn. Jezus zegt, het is helemaal andersom. Koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is. Met andere woorden, dat goud dat jullie aan het verhandelen zijn, dat aardse goud, dat ga je niet gelukkig maken. Dat maakt u niet compleet in Christus. Daar ga je identiteit van Christus niet van afhangen. Moet je zalf hebben, zalf voor uw ogen. Koop dat bij mij. En dan kunnen we terugzien. Amen. Maar ja, hoe ben ik daar nu op geraakt? Oh ja, Efeze 6. Teruggaan naar Efeze 6. Ja, liste van dat, zo was ik erop geraakt. Oké, dat is niet erg. We hebben maar 3 versen gedaan vandaag, maar dat is niet erg. Volgende week gaan we daar verder, zeker op verder in. Maar dus die liste, hij is zo listig. Hij zet mensen op tegen God. En hij doet het door waarheid te gebruiken, vrome termen te gebruiken, zoals bidden en geest. En dan een beetje waarheid en vrome termen. En dan mengelen met heel veel leugenachtige motieven. En zo zie je dan van allerlei zaken passeren op Facebook. Dan zie je allemaal van deze huisprofeten, noem ik ze, die in hun living zitten te profeteren tegen van alles en nog wat. En ze bidden en ze profeteren dat je succesvol gaat worden en dat er een doorbraak gaat komen en God gaat je leiden naar nieuwe zaken. En dat klinkt allemaal heel goed en heel waar. In zekere zin. Maar God is, Jezus is niet gestorven zodat we een comfortabel leven kunnen leiden. Ook al zullen de vruchten van zij die in de Heer zijn, zullen wel gedemonstreerd worden in een vruchtevol leven. In van die zaken is inderdaad dat je het ook wel goed zult hebben. Maar dat is niet de hoofdmotivatie. Amen. Maar dus, de duivel zijn listen, hij wil de mensen opzetten tegen God. Hij wil hun verstand verduisteren. Hij wil de eenheid in de gemeente verstoren. Amen. En u maar afbrengen en afhouden van wie dat je kan zijn in Christus. Dat zijn al die listen. Volgende week gaan we verder over deze wapenuitrusting. Maar wat ik wil dat je vandaag onthoudt, is: zoek uw kracht in de Heer. Aangezien onze strijd tegen spirituele machten is, moeten onze wapens ook komen van een spirituele overmacht. Het lijkt alsof de duivel heel groot is. Het lijkt alsof hij overweldigend is. En dat we er niks tegen in kunnen. En dat is waar, jij kunt daar niks tegen inbrengen. Jij, als mens zijnde, buiten Christus om, wij zijn geen match voor de duivel. We zijn geen match voor zijn listen. We zijn geen match voor zijn wapens. We zijn geen match voor de depressies en de psychologische duisternis dat hij kan brengen op mensen. Amen. Sommige mensen zitten zo diep in de duisternis. Sommige mensen zijn zo ver van hun gewone verstand door jaren en jaren van leugens en trauma's en opeenstapeling van negativiteit en duisternis, dat een mens zijn menselijkheid bijna verliest. Snap je? Dat mensen onmenselijke dingen gaan doen. Pas op, de duivel is een te duchte tegenstander. Voor zij die niet in Christus zijn. Maar, dat is het goede nieuws natuurlijk. Ja, je denkt van, goh, die duivel met zijn hemelse vorsten, heersen machthebbers van de duisternis, kwade geesten, in de hemelse sfeer, in de spirituele realiteit. Wat kunnen wij daartegen doen? Wel, ik heb één goede nieuws. In Colossenzen 2, vers 5, en ik eindig hiermee, staat, Paulus zegt, hij heeft zich ontdaan van de macht en krachten, spreekt over Jezus, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Amen. God heeft zich ontdaan van de macht en de kracht en hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Broeders en zusters, amen. Je kan maar beter weten wie je bent in Christus. Want zij die in Christus zijn, triomferen over al deze machten en krachten, de welke Paulus aan het aanhalen was daar in Efeze 6:12. Strijd niet gericht tegen mensen, hemelse vorsten, heersers en machthebbers, tegen de kwade geest, sommige vertalen zich machten en krachten. Die machten en krachten, die zijn daar is over getriomfeerd en zijn openlijk ten schande gemaakt. Halleluja. Het zou heel krachtig zijn moest je zo in gebed kunnen komen. En om de een of andere reden geeft God u de genade om zo te kunnen bidden. Geeft hij een helderheid als je in een duister moment zit. Dat je een visie kan krijgen. Een heldere blik kan krijgen van Jezus aan het kruis. Want dat is wat er gebeurt. Aan het kruis heeft hij openlijk de macht en de krachten, de duivel dus, heeft hij openlijk de duivel ten schande gezet en over hem getriomfeerd. Halleluja. Dat is uw kracht vinden in de Heer. Dat is de kracht van zijn macht. Dat is altijd kijken naar het kruis. Want mijn wapenrusting komt van hem. Al hetgeen waarover we de komende weken gaan hebben, wat we kunnen aandoen, ja, komt van hem, heeft hij gekocht. We lezen dat ook in het Oude Testament. Dat is voor volgende week. Maar het komt dus van hem. En als de duivel u probeert te beïnvloeden van, maar kijk hoe machtig ik ben, kijk hoe laag ik kan brengen, kijk wat ik allemaal kan doen met mensen, kijk wat ik allemaal kan doen met het verstand van mensen, dat ik ze zot kan maken, dat ik ze zelf kan aanzetten, zoals Hamas heeft gedaan, om kinderen te vermoorden, om vrouwen te kidnappen en ze te verkrachten, om de meest barbaarse dingen. Dat is allemaal de invloed van de duivel. En je kunt daar schrik van krijgen. Maar zij die in Christus zijn, moeten zeggen, dat is niet mijn vijand, deze mensen. Amen. Jezus heeft die mentaliteit, heeft deze barbaarse toestanden, heeft hij overwonnen. En als we in Christus zijn, kunnen wij dat overwinnen. En er is maar één oplossing in heel dat debakel, is Jezus Christus. Hij is het einde van elke vloek. Hij is het einde. Wanneer wij zijn principes gaan toepassen, niet meer oog om oog, tand om tand, maar van vergeving. Wanneer we dat gaan beginnen toepassen, is het einde van het koninkrijk van de duivel. En het begin van het koninkrijk van God. Amen. Zijn bloed maakt een einde en maakt het werk van de duivel openlijk ten schande. Kan je dat voor ogen houden? Kijk niet naar wat de ander heeft gedaan. Zoals Hamas en Israël de hele tijd aan het doen zijn. Vraag, vraag, vraag 10 maal. Een ander vraag 100 maal, vraag 1000 maal. Maar als je een blik kan krijgen van Jezus aan het kruis met zijn bloed, dat krachtiger spreekt dan de wraak van de mens, spreekt over vergeving voor de mens, dan maak je het werk van de duivel openlijk ten schande en triomfeer je. Halleluja. Dank u, Jezus. God zegen. We gaan het hierbij laten. We gaan volgende week zien. Dieper op in. Halleluja. Laten we, zijn er nog vragen?